was dat wel heel erg bijzonder om te zien dat ieder mens zo eigen is, maar ook dat er een groot verschil kan zijn, niet altijd is, maar kan zijn, tussen hoe mannen en vrouwen de dingen aanpakken. En dat de mannelijke energie, dus dat is niet gelijkgesteld aan mannen, maar de mannelijke energie heel erg in de actie wil komen en de vrouwelijke energie wil graag in verbinding komen.
Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Voor we beginnen met de podcast, nodig ik je van harte uit voor Sensual Surrender. Mijn tweedaagse live retreat, waarin ik je meeneem in de kunst van jouw vrouwelijk magnetisme. Dit is een diepte-reis voor coaches, therapeuten, lijfwerkers, trainers en andere begeleiders die hun innerlijke aantrekkingskracht, hun ontvankelijkheid en hun energiestroom willen vergroten, om zo meer rijkdom te kunnen ervaren. In je werk, in je relatie, maar vooral ook in jouw eigen lijf. Dus denk aan het ontwaken van je bekkenbruis, je sensuele levenslust en je krachtig vrouwelijk bewustzijn openen. Het is op 16 en 17 mei en je kunt je ticket boeken via jannekerobers.nl/surrender. En dan nu door naar de podcast van vandaag.
Hey, welkom terug bij deze podcast. Dit is denk ik seizoen 2, om het zo maar te zeggen, want ik ben er een tijd tussenuit geweest. Dus welkom aan jou en welkom aan mij weer, om weer terug te zijn. Als je me al wat langer volgt, dan weet je misschien of is het je misschien opgevallen dat de afgelopen 2 maanden er geen nieuwe afleveringen zijn geweest. En dat had natuurlijk een reden. En het was wel boeiend, want ik had in een van de laatste afleveringen had ik het gehad over dat de vrouwelijke energie heel veel mannelijke bedding nodig heeft om tot haar recht te kunnen komen. Dus dat ik ook hele vaste afspraken heb met mijn editor wanneer ik iets aanlever en hoe vaak ik iets aanlever. Want dat ik anders de neiging heb om een beetje te versloffen in mijn werk. Dus het was wel heel grappig dat toen ik terugkwam van vakantie, ik had een stuk of 15 afleveringen klaargezet voor de tijd dat ik in Gomera zat, een paar weken. En dat jullie dus allemaal afleveringen hebben gekregen. En toen kwam ik terug en toen zat ik voor mijn microfoon en ik had helemaal niets om te vertellen. Dat was niet omdat er niet iets te vertellen was. Er was natuurlijk wel inhoud. Er waren van allerlei onderwerpen. Maar het was alsof ik nog steeds in die vakantiemodus zat en in de stilte wilde blijven. Dus niet wilde praten. En ik dacht, nou, ik neem 1 of 2 weekjes pauze en dan beginnen we wel weer. Dan is het nieuwe jaar echt begonnen en dan kom ik weer terug. Maar toen ik eenmaal die break had genomen, toen gebeurden er nog allerlei andere dingen in mijn leven, waardoor die break ineens wat langer werd. En ik dacht voor deze aflevering, laat ik het daar eens over hebben, omdat ik denk dat er ontzettend waardevolle informatie in zit over hoe je met veranderingen kunt omgaan in je leven. En ik heb niet van tevoren een script bedacht hoe ik dit zal omschrijven of hoe ik dit aan jou zou mededelen. Want ik zit hier buiten op een bankje in de zon terwijl mijn dochter aan het zwemmen is. En je weet, die zwembaden zijn altijd hartstikke warm als je daar binnen zit. Dus ik ben heerlijk naar buiten gelopen. Dus ik ga gewoon wat vertellen en wie weet komen we wel op de mooie inzichten. Dat zou leuk zijn. Want wat gebeurde er toen ik terugkwam van vakantie? Toen vertelde de school waar mijn dochter naartoe gaat. Dat is een democratische school. Ik geloof dat ik het daar wel eens eerder over gehad heb. Dat is een bijzondere vorm van onderwijs waarin de kinderen echt leidend zijn in wat ze leren, hoe ze leren, wanneer ze leren. En het is dus eigenlijk 1 grote huiskamerschool waar er vooral heel veel gespeeld wordt en in dat spelen ook veel geleerd wordt. Maar dat is niet de eerste plaats wat het belangrijkste is. Zoals op een zeg maar normale school waar je echt een lesprogramma hebt, dat je dat echt volgt. En dan, ja, dan heb je in de ochtend waarschijnlijk lezen, rekenen en schrijven, dat soort dingen. En in de middag wat meer cultuurachtig gerichte programma's. Nou, dat is dus op deze school niet. Daar hebben we ontzettend bewust voor gekozen, voor die school. En dat ging hartstikke goed. En toen wij terugkwamen van vakantie, zei het team, we stoppen ermee. We stoppen met de school. Na 18 jaar ging de stekker eruit. En dat had allerlei redenen die heel erg legitiem zijn. Als ik er nu zo over nadenk, nu 2 maanden verder, ben ik het daar helemaal mee eens. Maar op dat moment kwam dat heel rauw op ons bordje. En gedurende de afgelopen maanden zijn mijn man en ik echt door een enorme rouwproces heen gegaan. Om afscheid te nemen van onze idealen, onze verwachtingen. Misschien ook ons idee wat we hadden over opvoeding. Want je kind naar een school sturen is natuurlijk voor een groot gedeelte van de tijd je opvoeding uitbesteden aan docenten. Ja, en dat moet dan toch wel in mijn inziens een beetje in lijn liggen met hoe jij zelf tegen de opvoeding aankijkt. Dus dat kwam nogal rauw bij ons binnen. En wij gingen echt door al die stappen van dat rouwproces heen. En het eerste bijzondere dat gebeurde was dat de avond dat we dat, of de dag dat we dat gehoord hadden, die avond had ik heel erg behoefte om te praten. Ik had ik voelde dat ik echt de gevoelens die ik had eruit wilde praten. En mijn man had juist het tegenovergestelde. Die wilde gewoon in actie komen. Die wilde gewoon even 10 scholen benaderen. Even kijken waar er nog plek was. En allemaal afspraken voor bezichtigingen gaan regelen. En toen we het daar later over hadden, dat ik dus vriendinnen en moeders van school ging bellen. En op die manier mijn gevoelens ging processen en dat hij dat op een andere manier deed, was dat wel heel erg bijzonder om te zien dat ieder mens zo eigen is, maar ook dat er een groot verschil kan zijn, niet altijd is, maar kan zijn, tussen hoe mannen en vrouwen de dingen aanpakken. En dat de mannelijke energie, dus dat is niet gelijkgesteld aan mannen, maar de mannelijke energie heel erg in de actie wil komen en de vrouwelijke energie wil graag in verbinding komen. En het leuke was ook dat door zijn actiegerichtheid ik aangewakkerd werd. Dus hij zei van, oh, dan moeten we nu snel iets gaan doen, want er komen straks 150 kinderen zonder school te zitten. Dus laten we die hele meute een beetje voor zijn. Dat pakte mijn mannelijke energie op en waarschijnlijk weet je dat wel, dat ik dat behoorlijk veel heb. Ik doe niet voor niets het werk dat ik doe. Dus hij had dat geopperd en ik had mijn gevoelens geuit tegenover mijn vriendinnen. Ik had contact gezocht met andere moeders. En aan het eind van die avond had ik er inderdaad 8 mailtjes uitgedaan naar verschillende scholen om eens te kijken van, hey, zou dat misschien een match zijn? We moeten ergens naartoe, dus laten we nou maar de beste uit de omgeving uitkiezen. Of in ieder geval de best passende uitkiezen. Het gaat niet om cijfers, maar het gaat echt over, past deze manier van kinderen begeleiden bij onze filosofie, hoe je in het leven staat en hoe je verbindt en hoe je contact maakt met elkaar en ook hoe je groeit. Dat natuurlijk ook, hè. En groeien is ook een onderdeel van leren. Of leren is een onderdeel van groeien, om het zo maar te zeggen. Nou, en na die eerste actiegerichtheid stapte ik alsnog in het begin van die rouwcirkel, wat ontkenning heet. En ik geloofde het eerlijk gezegd niet. Ik had die mailtjes wel gestuurd, maar ik dacht, ik kan altijd die afspraken afzeggen. Ze hebben gezegd, het team trekt het niet meer. Dus misschien komt er wel een oplossing. En ik heb best wel een tijd in die fase gezeten dat ik dacht, nou, dit is niet waar. Het is gewoon niet waar wat ze zeggen. En het komt wel goed. Ook een beetje om mijn eigen gevoelens van onrust te sussen. En in die periode heb ik heel veel koesterend lijfwerk gedaan. Koesterend om mezelf welkom te heten. En mijn eigen lijf aan te raken, mezelf te wiegen, mezelf te masseren. Om echt welkom te heten aan alle gevoelens die er waren, maar ook aan het ongeloof op een bepaalde manier. Misschien niet een plek te geven, maar er ruimte aan te bieden. Dat er ook mocht zijn. Nou, en daarna kwam natuurlijk de fase dat we schoolvergadering hadden met alle ouders. Nou, daar stapte ik in de boosheidsfase. Ik werd echt woest. Ik dacht echt, hoe kun je nou die kinderen zomaar laten zitten? Hoe kun je nou zomaar de stekker uit zoiets trekken? Uit een visie. Die staat uit een prachtig ontwikkelingsproces dat allemaal kinderen, maar ook ouders aan het lopen zijn. Hoe kun je dat nou doen? Dus ik werd echt heel erg boos. En in die boosheid ben ik wel in verbinding gebleven, want we konden vragen stellen aan de docenten. Het team werd opgedeeld in groepen en ieder kon bij een groep gaan zitten en daar, ja, verheldering vragen of je zorgen uiten of, nou ja, hoe je dat dan doet, hè, in zo'n vergadering. En ik ben daar even heel erg stellig geweest, maar ook in verbinding geweest, omdat ik best wel snap dat sommige docenten aan hun tak zaten. En omdat er ook wel dingen niet goed liepen en dat je als begeleider, wat voor begeleider dan ook, of je nou op een school zit of dat je groepen begeleid of ceremonie begeleid of wat soort begeleiding dan ook, wil je dat dat wat jij neerzet ook aangenomen wordt door je deelnemers of door je klanten of in dit geval door de kinderen. En daar zat een mismatch op dit moment en dat had ook allemaal oorzaken, maar dat werkte niet. En dat snapte ik als begeleider zijnde heel erg goed. En toch voelde ik van binnen heel erg een stevige grens of een stevige afbakening die geuit moest worden. En dat duurde denk ik, nou, een dag of 4, 5, zoiets, dat ik echt mijn woede ventileerde. En toen heb ik ook veel catharsisoefeningen gedaan. Dus bijvoorbeeld een meditatiekussentje voor me gezet en mijn handen ineen gestrengeld en daar flink met vuisten op geslagen. Zodat die woede niet zich vast ging zetten in mijn lijf, maar dat het echt eruit kon gaan. En dat mijn psoaspieren, waar de meeste woede en verkramping opgeslagen worden, ook konden ontspannen. Dus in die beweging, in het stampen, in het boksen, in het slaan op zo'n kussentje, komt je lijf in een toestand, dat is ook weer zo'n suf woord, maar in een beweging waarin de woede en de boosheid gefocust en gericht geuit kan worden, zonder uiteindelijk op een mens uit. Want als we dat niet doen, als we het vast laten zetten in ons lijf, dan doet je partner vervolgens iets waar jij ineens furieus over wordt. Terwijl dat was niet waar je zo boos over was. Nee, je was over iets boos wat eerder gebeurde, maar je kon dat niet processen in je lijf. Je kon dat er niet uit laten stromen. Dus je hield het binnen. En toen had je uiteindelijk een veilige uitlaatklep. En dat zijn meestal partners, hoe zielig ook. Dat is erg treurig, maar die zijn vaak het onderwerp van onze uitlaatklep. En daar projecteer je dan die woede op. En dat is dus onjuist gericht. Dus het is heel fijn als je dat voelt om
geproduceerd werk te doen, zodat je dat niet later als een als een ongeluid projectiel hoeft af te reageren op iemand anders. Dus we hadden ongeloof, we hadden woede en toen kwam ik in de... Ja, daar is een woord voor, maar ik weet het echt niet zo uit mijn hoofd, terwijl ik hier op een bankje in de zon zit. Maar in ieder geval de fase waarin ik probeerde te redden. En waar ik samen met een groepje andere ouders ben gaan kijken naar hoe kunnen we die school nou voortzetten. Hoe kunnen we toch nog doorgaan met dit. En dat zie je ook wel als relaties uitgaan. Dat je eerst het niet gelooft, dan boos bent op je partner die het uitmaakt. En dan gaat kijken van, oh, is er nog iets te fixen hier in deze relatie? Als ik nou zus en zo doe, blijf je dan wel? Of als we nu samen naar relatietherapie gaan, deze relatie dan nog omdraaien? Het is best helend om te doen, omdat je in die fase er ook achter kan komen wat het daadwerkelijk is wat niet werkt. En dus in het onderzoeken hoe we verder zouden kunnen gaan, kwam ik er ook steeds achter dat de afgelopen jaren daar heel veel dingen waren gebeurd die een onderstroom hadden veroorzaakt. En die onderstroom die kwam iedere keer dat er weer iets gebeurde steeds weer boven. En die is niet opgepakt. En dat merk je ook wel in relaties bijvoorbeeld, maar ook in ondernemerschap. Bijvoorbeeld, ik zit nu even uit mijn hoofd een onderwerp te bedenken. Als je moeite hebt met je plek nemen, dan kan je bijvoorbeeld in je onderneming steeds weer tegen iets aanlopen waarin jij niet je plek neemt. En dus waarin bijvoorbeeld klanten jou afwijzen, of waarin je merkt dat programma's niet volstromen, of dat je merkt dat je samen co-host met een andere trainer en dat die eigenlijk helemaal over je heen loopt. Iedere keer komt datzelfde stukje terug. En als je niet met die onderstroom aan de slag gaat, dan blijft dat doorgaan. Of je nou een nieuw programma neerzet, of nou nieuwe klanten aan. Nou een ander bedrijf wil beginnen, het blijft terugkomen, dat ding, zo logisch als wat. Dat gebeurde dus ook in deze school. En juist door dat proces om te gaan onderzoeken hoe kunnen we de school voortzetten, ik ontdekken, hey, dit is iedere keer gebeurd. En ik ga nu niet in de details, hè, dat is niet zo interessant voor jullie en het is ook niet netjes om daarover te spreken. Maar het was wel boeiend om zo mezelf de vrijheid te gunnen om dat onderzoek aan te gaan. En in dat onderzoek te merken, dus het idee wat we nu neerzetten voor een doorstart gaat hetzelfde probleem meenemen. En dan aan mij natuurlijk de vraag om de werkelijkheid in de ogen te kijken en te voelen, ben ik dan degene die die onderstroom naar boven gaat brengen? Heb ik daar de kwaliteit voor? Heb ik daar de lust in? Is dat mijn plek? Wil ik dat überhaupt? En als ik dat niet ben, geloof ik er dan in dat zonder dat werk te doen, er toch een nieuwe school zou kunnen komen die recht doet aan mijn visie en mijn wensen en die ook recht doet aan het leerproces of het groeiproces van mijn kind. En toen kon ik heel helder zeggen, nee, dat werkt niet. Dus dit is het ook niet. Dus na ongeloof, woede en het onderzoeken van de doorstart kwam ik vervolgens in... Ja, dat noemen ze in de rouwcirkel, noemen ze dat depressie. Ik vond het meer lethargie. Ik vond het meer een paar weken van echt zo denken, ik heb geen zin in werk, ik heb geen zin in vrienden, ik heb geen zin in al mijn sociale activiteiten, ik heb geen zin in de podcast dus ook. Ik heb zelfs geen zin om mailtjes te beantwoorden. Dus ik ben heel erg lui en laks geweest. En dat klinkt alsof ik daar een oordeel op heb. En misschien heb ik dat ook wel een beetje. Maar ik ben vooral heel zacht geweest naar mezelf. En mezelf zoveel mogelijk permissie gegeven om dat maar te doen. Om dat oké te vinden van mezelf. En dat is nogal wat voor mij, want ik ben een hele harde werker. En ik ben ook actiegedreven. En ik ga voor resultaat. En ik vind ook alles van de manier waarop ik in mijn werk sta. En hoe ik mij wil verbinden met mijn deelnemers. Met mijn toekomstige klanten. Met mensen zoals jij die naar mijn gratis content luisteren. Dus ik had daarvan allerlei oordelen over kunnen hebben. En dat had ik ook wel een klein beetje. Maar iedere keer als die weer oppopte, dacht ik, ja, het is ook gewoon even zo. En ik heb mezelf de permissie gegeven om dus een beetje te... Is dat coasten, dat woord? Een beetje te coasten? Nou ja, in ieder geval te surfen. Een beetje mee te bewegen op de golven die er waren. En in die periode gebeurden er ook nog ontzettend veel dingen op privévlak die eigenlijk een beetje dezelfde thematiek hadden. Zo wonen wij aan het water en aan de overkant van het water staat een prachtige windsingel van grote bomen, brede struiken. Er huist ontzettend veel natuur in die strook, er vliegen ijsvogels rond, er leven bevers, er zwemmen snoeken. Nou, er is van allerlei leven in die strook. En toen kwam er een briefje op de deurmat. De gemeente nodigt u uit voor een rondgang om de kap te bespreken. Nou ja, toen ging ik dus door diezelfde cirkel weer even heen van ongeloof en woede en weerstand en een brief sturen naar de gemeente en kijken hoe het anders kon. En uiteindelijk heel goed uit. We hebben met de brief die we hebben gestuurd, die heel erg stevig was, ook een optie voor hoe kunnen we het dan voldoen geven. En in dit geval lukte dat. Dus waar ik zocht doorstart van de school, merkte, hey, dit gaat niet, want er komt zoveel mee wat niet op te lossen valt, merkte ik hier, er is natuurlijk een manier van waar gemeentes omgaan met buffers. En ja, we zeggen er veel over. Maar als we een oplossing aandragen en we de stevige verbinding zoeken, dus stevig in onze eigen voeten staan ten opzichte van wat we niet willen, maar ook de verbinding aangaan, dan kan het ineens iets wel. En dat was mooi. Dat is heel fijn om te merken. En precies in diezelfde week zijn we ook op bezoek geweest bij een school waarvan we dachten, nou ja, dit is wel een schoolschool, net als alle andere schoolscholen. Dus het is nog steeds niet wat we willen. Ons hart bloedt nog steeds. Maar hier zien we ons kind wel vinden. Hier zien we ons kind wel de komende jaren nog groeien en nog leren. En zo viel eigenlijk bijna alle dingen die roerden in ons leven, daarnaast waren er ook nog andere dingen, vielen in die week op zijn plek. En ik merkte dat ik uit die lethargie kon komen. Het bewust benoemen van het door die rouwcirkel heen gaan en ook met mijn man spreken, kijken hoe heb je dat nou gedaan? En hoe heb jij die stappen nou gedaan? Hoe deed ik die stappen nou? En wat was daarin verbindend en helend voor elkaar en samenbrengend voor elkaar? En wat wijkte daar juist af? En hoe kon ik jou laten en jij mij laten? Om dat dus door te spreken, kwam eigenlijk ook uit die lethargie. En kon ik merken, oh, er komt weer ruimte. En toen kwam het punt dat ik dus mijn mannelijke energie moest aanspreken om weer te beginnen. Om weer te starten. Om weer te zeggen, ja, ik ga weer echt volle bak aan het werk. En ik ga weer posten op social media schrijven. En ik ga weer de podcast beginnen. En ik ga weer mensen terugmailen die al heel lang op mijn antwoord zitten te wachten. En daar had ik ook een klein beetje weerstand in. Want ik voelde ook wel dat het heel lekker was om even zo gas terug te nemen. Het was natuurlijk ook winter. Hè? Het is nog steeds een beetje winter. Maar het voorjaar begint al te komen. En het is ook belangrijk om die energiestroom daarin te honoreren. Dus het voelen van het leven is zich onder de oppervlakte, onder de bodem, heel erg aan het roeren. En de wortels worden breder en de kopjes van de toppen komen al boven het grasveld. Maar het is nog niet heel erg in zijn kwaliteit. Want als het nu allemaal al zou bloeien, dan zou het heel snel verwelken. En dus hebben we die energie van dat ontluikende voorjaar nog echt te komen. Dat voelde ik ook in dat stuk weer beginnen. Dus ik heb mezelf daar toch nog, nou ik denk 2 weken voor gegeven. En toen gisteren dacht ik, er was maandag voordat ik dit opnam. Dus misschien hoor jij het op een ander moment, maar het was maandag voordat ik dit opnam. En toen dacht ik, oké, ik zit nu in de auto. Ik moet nu even een berichtje sturen naar mijn editor. Want dat zorgt ervoor dat ik commitment geef. En als ik commitment geef, dan ga ik het ook doen. En dan trek ik mezelf hier uit deze fase. En toen zat ik hier op het bankje. Heb ik een podcast voor je ingesproken. Eigenlijk is dat de manier waarop het ging. En ik denk dat dat wel een hele mooie is. Dat onderzoeken bij jezelf, wat heb jij nodig als je ook zo in die winterfase zit en dat voorjaar al voelt borrelen? Wat heb je nodig om jezelf commitment te geven om dat te doen wat je wil doen, zonder dat je jezelf overvraagt? Of zonder dat je al je kruid verschiet, om het zo maar te zeggen. Zonder dat je jezelf al helemaal leeg heeft in de voorjaarsenergie. Maar wel dat je zorgt, hey, ik kom wat uit mijn schulp. En ik heb daar de steun voor, of de bedding voor, of de support voor, om te doen wat ik heb te doen. Dus in dit geval heb ik ervoor gezorgd dat ik zowel een commitment heb aan mijn editor, als dat ik steun in mijn rug voel van, oh ja, er is iemand die me gaat helpen bij deze podcast. Dus op een dubbele laag heb ik uitgereikt en helpt het ervoor dat ik uiteindelijk nu weer met jou kan verbinden. Nou, dat voelde heel goed om dit zo in te spreken. Voor jou en voor mijzelf ook, om dit zo rond te maken. En ik kijk uit naar de dag dat mijn dochter een proefles gaat nemen op die school volgende week. En over 2 weken waarschijnlijk gaat beginnen. En misschien deel ik dat nog wel, hoe het gaat. Misschien ook niet. Misschien is dat ook gewoon privé. Maar ik vond het in ieder geval fijn dat je hebt geluisterd, dit hele verhaal. En mijn hart voelt warm en dankbaar voor dat jij er weer bent, dat je weer luistert. En dat je weer in een cirkel bent. En er staan van allerlei mooie dingen op het programma het komende half jaar. En ik hoop je daarin mee te nemen. En ik hoop je vooral mee te nemen in de ontwikkeling van je volle vrouwelijke potentieel. En dat met het nieuwe voorjaar ook jouw kwaliteiten veel meer bedding kunnen vinden in de aarde. Zodat ze veel mooier kunnen bloeien. Als de tijd ervoor rijp is. Nou, ik rond hem hierbij af. Ik wens je een heerlijke dag of avond. En ik hoop je bij de volgende aflevering weer te zien. Dinsdag en donderdag nieuwe afleveringen. Over bekkenbruis, over levenslust, over sensueel belichaamd leiderschap. En het leven creëren waar jij werkelijk naar verlangt. Doei!